1844 versus 2015. Het is vandaag 17 oktober. Over 5 dagen is het precies 171 jaar geleden dat de dag van de grote teleurstelling heeft plaatsgevonden. En ik wil vandaag 1844 vergelijken met 2015. Zoals we kunnen lezen in de grote strijd waar we met de boekenclub heel erg mee bezig zijn, begon William Miller in 1831 met het verkondigen van de boodschap dat de wederkomst van Christus dicht nabij was. Hij deed dat in eerste instantie alleen in de bekende kring, bij hem thuis, onder vrienden en familie. En later ook op aandringen van vrienden en familie bracht hij die boodschap ook verder naar buiten. En als we het grote conflict lezen, dan kunnen we ook zien wat die boodschap met de mensen deed. En ik lees even een stukje voor uit de grote conflict. Zijn werk maakte in sommige grote steden diepe indruk op de mensen. Handelaars in sterke drank sloten hun zaken en stelden hun lokalen ter beschikking als vergaderruimte. Speelholen sloten hun deuren. Ongelovigen, deïsten, universalisten en zelfs de meest verstokte losbandigen kwamen tot inkeer. Sommigen hadden al geen jaren geen voet meer in de kerk gezet. Verschillende kerken hielden in verschillende wijken op bijna elk uur van de dag gebedsbijeenkomsten. Zakenmensen kwamen tussen de middag bij elkaar om God te loven en te danken. Er was geen drukte en opwinding. De mensen waren zeer ernstig. Van het begin af aan dat William Miller met zijn boodschap begon, was het werk wat hij deed ook gezegend. En dat mogen we hier ook lezen. Er waren mensen die een oproep hadden gehoord in de boodschap die gegeven werd en deden daar ook serieus iets mee. Kort voor de wederkomst, op 17 oktober 1844, zag het leven er nog veel hervormder uit dan dat het daarvoor was. Met een onuitsprekelijk verlangen, schrijft zuster Wijd, zagen de gelovigen die de boodschap hadden aangenomen uit naar de wederkomst van hun heiland. Het ogenblik waarop ze hem hoopten te ontmoeten naderde snel. Zij wachtten dat tijdstip kalm en gelaten af. Zij leefden voortdurend in contact met God en hadden al een voorsmaak van de vrede die er zou heersen in de gelukzalige hiernamaals. Niemand die deze hoop en dit vertrouwen heeft gehad, kan die heerlijke uren in afwachting doorgebracht vergeten. Enkele weken voor die tijd had men alle wereldse zaken grotendeels aan de kant gezet. De oprechte gelovigen onderzochten elke gedachte en elk gevoel alsof ze op hun sterfbed lagen en over enkele uren hun ogen voorgoed zouden sluiten. Er werden geen hemelvaartskledingen gemaakt, maar iedereen had behoefte aan de innerlijke zekerheid dat hij bereid was zijn verlosser te ontmoeten. Hun witte gewaden waren de reinheid van ziel en karakters die door het verzoenende bloed van Christus van de zonde waren gereinigd. Aan de hand van de tekenen van de tijd, aan de hand van de tekenen wat zij in de Bijbel zagen, aan de hand van de studie van de profetieën, waren de gelovigen tot de conclusie gekomen dat Christus spoedig zou wederkomen. En inderdaad, wij weten nu, 171 jaar later, dat God die fout die ze hadden gemaakt met zijn hand bedekte. Maar zij maakten wel gebruik van de kennis die zij op dat moment hadden en gingen er dan ook op uit om die kennis met anderen te gaan delen. Hoe staat het nu, anno 2015, met ons? Waar wijzen de tekenen op die wij nu overal om ons heen kunnen zien? We hoeven het nieuws maar aan te zetten en we zien het, hoe alle vluchtelingen verspreid raken over Europa, oorlogen die overal plaatsvinden. We kunnen het allemaal lezen in Matteüs 24. Laten we daar ook even met elkaar naartoe gaan. En dan zullen we zien dat we niet kunnen zeggen dat dat nog in de verre toekomst ligt. Matteüs 24 vanaf vers 1, er staat: en Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen: ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u hier, zal geen niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. Toen hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe, toen zij alleen waren, en zeiden: zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen: pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar het begin van de weeën. Kunnen wij zeggen dat dat nog niet heeft plaatsgevonden? Als we goed om ons heen kijken, is het niet zo dat de ene aardbeving naar de andere plaatsvindt, dat er overal hongersnoden zijn, dat volk tegen volk opstaat, koninkrijk tegen koninkrijk. We zien het overal om ons heen en het is niet meer heel ver weg. Als we naar de grens gaan, dan zien we dat er constant mensen binnenkomen die in die oorlog leven. En het is dan misschien nog niet hier plaatselijk, maar het komt er wel aan. En we kunnen zeggen dat er overal oorlog is. Want als we mogen zien dat er een AZC is dat aangevallen wordt door dorpsbewoners, dan is die oorlog ook hier gaande. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. Dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Als wij blijven volharden tot het einde, dan mogen wij ook zalig worden. Maar wat doen wij daar eigenlijk voor? Pas geleden stelde Rianne Belder op de groepsapp die wij hebben de vraag, zou je iets in de plaats kunnen stellen van God? Dus zou je God willen opgeven voor iets anders? En ik deed heel stellig terug, nee. Niet nadenkende over de vraag die ze nou eigenlijk gesteld had. En er begon een beetje op die groepsapp een discussie te komen van mensen die zeiden van, nee, ik zou niet per se iets opgeven, maar ik weet wel dat ik nog zonde met me meedraag en dergelijke. Maar wij leven in diezelfde tijd. Wij leven nu op 17 oktober 2015. En het is niet dat het nog jaren gaat duren voordat Jezus Christus terug gaat komen. Wij mogen ook nu zeggen, ja, er zijn nog zoveel dingen die ik in de plaats stel van God en die mag ik afleggen. Want als ik het niet afleg, dan zal het mij uiteindelijk gaan misleiden. En wij leven nu in 2015 in die wereld waarin we net gezien hebben dat die tekenen die er toen ook waren, dat die nu nog veel heftiger en veel meer wereldverspreid zijn dan dat we dat ooit hadden kunnen bedenken. En het is er, het is hier aanwezig. Maar er zijn heel veel mensen die denken van ja, Ik wil wel langs de deuren gaan en ik wil wel mensen aanspreken, maar wat weet ik nou? Ik weet toch eigenlijk bijna helemaal niks. Ik kan niet zomaar even een tekst uit mijn hoofd zeggen van, oh ja, dat staat daar en daar. Maakt dat wat uit? Zegt Jezus niet gewoon tegen zijn discipelen, gaat heen en ik zal bij u zijn tot het einde der dagen? Ik had van de week op mijn werk had ik een enorme crisis. Ik kwam bij een cliënt binnen op de kamer. Ik werk alleen nachtdiensten. Ik kwam bij een cliënt binnen op de kamer. En de eerste keer dat ik bij haar binnenkwam was helemaal niks aan de hand. Maar ik had van de avonddienst doorgekregen dat zij toch wel wat grieperig was geweest die avond. De koorts was ondertussen gezakt en ze lag rustig te slapen. Toen ik later die nacht binnenkwam bij haar op de kamer, dacht ik, dit is foute boel. Naar mijn idee was ze aan het decompenseren, dus liep ze helemaal vol. Het vocht kwam in haar mond omhoog geborreld. En ik heb direct actie ondernomen. En er is een arts bijgekomen en nog een andere verpleegkundige. En samen zijn we uren, zowel niet bijna de hele nacht, bezig geweest om die vrouw in leven te houden. Het probleem was dat ik bepaalde materialen nodig had om dat te kunnen doen. Want zo heb ik het geleerd. Ik heb het geleerd om een uitzuigapparaat te gebruiken. Ik heb geleerd om spuiten te zetten. Ik heb geleerd om vernevelapparaten te gebruiken. En niks was aanwezig. Op het moment dat ze zeiden, uitzuigapparaat, moet uitzuigapparaat hebben. Ja, waar is het uitzuigapparaat dan? Ja, het is een kwestie van leven of dood. Als we geen uitzuigapparaat hebben, dan zullen we iets anders moeten gebruiken. Uiteindelijk hebben we toch iets kunnen vinden om dat te doen. Daarna moest ze verneveld worden. Geen vernevelapparaat. Ga dan maar eens verzinnen hoe dat je dat dan moet gaan doen. En ook daar zijn we mee aan het puzzelen geweest. Hebben we met een zuurstofapparaat aangesloten op een vernevelslang. En zo hebben we haar nog kunnen vernevelen. Later moest ik haar 80 milligram furosemide spuiten. Om al het vocht zo snel mogelijk uit te kunnen drijven. En ik had er maar 60. Het hele huis doorgerend om nog 20 milligram te kunnen vinden. Heb ik die eindelijk gevonden, zijn er nergens fatsoenlijke naalden te vinden om iets op te trekken. Heb ik bijna 10 minuten staan doen om met een subcutaan naald, met echt zo'n mini gaatje, een wat dikkere stof als furosemide in zo'n spuit te zien te krijgen. Ik heb moeten roeien met de riemen die ik had. En aan het eind van mijn nacht mocht ik gelukkig zeggen dat die mevrouw nog steeds in leven was. Maar ik heb wel gedaan wat ik moest doen. Met dat beetje wat ik had, heb ik kunnen doen wat gedaan moest worden. En we kunnen wel zeggen, ja, maar ik kan nog niet deur aan deur. Want ik weet Matthäus nog niet eens fatsoenlijk te vinden in de Bijbel. En ik ken ook niet alle boeken uit mijn hoofd op volgorde. En ik kan ook niet echt nou zo heel veel teksten zo naar voren brengen dat ik zeg, oh, maar als iemand het daarover heeft, kan ik daar en daar wel iets vinden wat ik daarop kan weerleggen. Dat maakt helemaal niet uit. Want we moeten roeien met de riemen die we hebben. En mensen, we hebben die Bijbel. En als u na al die jaren nog steeds de boeken niet op volgorde uit uw hoofd kent, dan heeft u toch wel uw kans gemist. Het wordt toch echt wel tijd dat we dat soort dingen met elkaar gaan leren, om ook uit te kunnen gaan. William Miller had een boodschap waarvan wij nu kunnen zeggen dat die boodschap nog niet eens volledig was. Hij dacht dat het heiligdom dat gereinigd moest worden deze aarde was, omdat hij het begrip van het hemels heiligdom nog niet had. Maar hij roeide met de riemen die hij had en die kennis die hij had, die bracht hij ook naar de mensen. Wij hoeven helemaal geen angst te hebben ook, dat wij bang zullen zijn dat we niet zouden weten wat we moeten zeggen. Laten we eens naar Lucas gaan, Lucas hoofdstuk 12. Lucas hoofdstuk 12, de versen 12 en 13. Zeg ik het goed? Hoofdstuk 12, vers 12. Wanneer wij deur aan deur gaan, dan hoeven wij ons geen zorgen te maken. Want Jezus belooft ons, de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen. En vaak lezen wij, als we het hele stuk lezen, dan denken we, ja, maar dat is pas aan het eind van de tijd. Want er staat dat als wij gebracht zullen worden voor koningen en voor synagogen, dat hij dan ons zal ingeven wat we zouden moeten zeggen. Maar weet u mensen, hij doet dat elke dag. Op het moment dat wij gewillig zijn om over hem te spreken, zal hij de Heilige Geest tot ons zenden en ons leren hoe we moeten spreken. Maar we moeten het wel bestuderen met elkaar. Ik mag het dan misschien nog niet allemaal heel goed uit mijn hoofd kennen. Maar ik weet wel en ik heb ook ervaren dat als ik deur aan deur ga, dat hij het inderdaad ook in me brengt. Ik heb jaren eerder al eens het verhaal verteld over mij en Anna Hira dat we in Noorwegen waren. En dat we, och arme, al één tekst uit ons hoofd hadden geleerd op de campmeeting waar we waren. We hadden dat zelf eigenlijk nog nooit gedaan. En we waren wat dat betreft leken in het adventisme. We zaten er allebei nog niet zo heel erg lang en diep in. Maar we hadden een tekst geleerd. And that from a child, thou shalt know the holy scriptures, which are able to make thee wise through faith, which is in Christ Jesus. Ik kan hem zo nog. En dan zei hij, again. En dan stonden wij weer, and that from a child, thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise through salvation, through Jesus Christ. En elke dag weer mochten wij dat blijven herhalen. En dat was het enige wat wij met elkaar deden die 2 weken. Het kwam niet in ons op om nog een andere tekst ook eens te gaan proberen. Nee, we moesten eerst die ene tekst maar nog even goed onder de knie krijgen. Daarna zouden we met een aantal, zouden we nog bij de zoon van Marianne Pel, bij Daniel en Sylvia, een paar dagen blijven slapen. En die dachten, nou leuk, als we dan toch zo'n grote groep jonge mensen hebben, dan gaan we ook de straat op met ze. En Anahira en ik dachten, kan er nou niet één van ons ziek worden? Dat we dan maar thuis kunnen blijven. Maar dat was niet. En we zijn meegegaan en we hebben daar op straat gestaan. En ik weet nog dat voordat we begonnen, we kregen kaartjes mee om mensen te vragen of ze bijbelstudie wilden in Noorwegen. Wij spraken alleen nog maar Engels. Dus moesten we duidelijk maken met die ene tekst die we dan uit ons hoofd kenden, dat we graag mensen wilden oproepen om bijbelstudie te gaan volgen. En ik weet nog dat we de McDonald's in zijn gegaan. En dat we daar in de wc hebben staan bidden dat er toch één iemand mocht zijn die dan toch dat kaartje wilde invullen. Dat we toch het gevoel hadden dat we iets goeds hadden gedaan. En met die ene tekst die wij kenden, konden we iedere keer dat mensen tot ons kwamen, konden we tegen hen zeggen, ja, maar weet u niet wat er in Timotheus staat? En dan lieten we die ene tekst zien die we dan wisten. En dan hadden we zo een hartstikke leuk gesprek. En uiteindelijk heeft God ons werk zeker gezegend. Ik geloof dat we iets van 16 kaartjes hadden die ingevuld waren, die we uiteindelijk aan Daniel en Sylvia mochten overhandigen. Zo van, nou jongens, jullie krijgen het nog druk met Bijbelstudie geven. En God heeft dat werk zeker gezegend. Dus zeg niet, wat heb ik nou te brengen als ik dit aan de deur ga? Want ik weet helemaal niks. Want één tekst kan al voldoende zijn. God die luidt het zo dat jij datgene wat je op dat moment hebt bestudeerd ook echt kan gebruiken. En dat merk ik ook als ik nu hier sta. Ik werd van de week door Leo geappt of ik alsjeblieft de tijd wilde nemen om een predicatie voor te bereiden. En ik had eigenlijk best wel een drukke week. Ik zat ook in de nacht en het was al van, nou dan sta ik maar om 2 uur op. Dan heb ik maar een paar uurtjes geslapen, maar ik heb nog zoveel te doen. Maar op het moment dat Leo me appte, hoefde ik daar helemaal niet over na te denken. Want ik was met dit onderwerp voor mezelf zo bezig. En nu geeft God mij de gelegenheid om dat wat ik bestudeerd heb ook met u te mogen delen. Want het is een ervaring om te herkennen dat je zo ontzettend veel afleiding hebt van wereldse zaken. En ik weet van mezelf dat ik die ook zeker heb. En toen ik daarover na ging denken, toen dacht ik, zou er niet iets zijn in de Bijbel wat mij duidelijk maakt dat ik mij ook echt laat afleiden door wereldse zaken. En die staan er genoeg hoor, die teksten, alleen ik wilde ze niet zo heel erg graag zien. Maar op een gegeven moment kwam ik uit op Colossenzen 2 vers 20. Colossenzen 2 vers 20. En daar staat, als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, als u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen? En als je de context leest, dan denk je, ja, maar dat gaat toch niet over mij persoonlijk? Maar als je het vers neemt, ja, ik laat mij door de wereld nog altijd heel veel bepalingen opleggen. Want is het niet normaal dat er, als je aan het eind van de dag thuis komt van je werk, dat je even tijd voor jezelf mag nemen? Heeft u wel eens tijd voor uzelf genomen als u terugkomt van uw werk? Hoe lang duurde die tijd die u voor uzelf heeft genomen? Bij mij duurde die erg lang. Ik weet nog dat ik vroeger diensten draaide. Ik was toen net getrouwd. En we hadden ook een tv. En we kwamen thuis. En op een gegeven moment kwamen we erachter dat als we thuis kwamen, dan was het snel eten koken. Misschien nog even gauw wat boodschappen doen. En dan zaten we met ons bord op de bank. En we wisten precies hoe laat we op welke zender moesten zappen om alle programma's te kunnen zien die we graag wilden zien. En we waren dan samen om 4:30 thuis. Dan hadden we om 5:00 hadden we het eten klaar. Want het moest snelle hap zijn. Want om 5:00 begon het programma wat we wilden zien. En om 9:30, 10:00 s'avonds zetten wij onze eigen tijd voor onszelf nu wel even uit. En gingen we weer naar bed. Hoe lang duurt u uw eigen tijd? De eigen tijd die u voor uzelf neemt. Hoe lang duurt die? Als je daar nou eens goed over nadenkt. Meer dan een uur? 3 uur? 4 uur? En hoe lang duurt die tijd die u neemt voor God? Ja, ik moet eigenlijk morgenochtend om 7:00 op mijn werk zijn. Dan moet ik ook nog douchen, ik moet nog wat eten. Als ik om 6:30 opsta, dan ben ik wel klaar met douchen en eten. Dan sta ik om 6:15 op. Dan kan ik nog eventjes bidden en nog even in de Bijbel lezen. Dus u neemt een kwartier de tijd voor God. En als u dan 's middags thuis komt van uw werk, dan neemt u 4 uur de tijd voor uzelf. Zijn dat afleidingen van deze wereld? Hebben wij dan werkelijk waar de wereld wel afgelegd? Als we zien wat er gebeurde in die weken voor 1844, voor 22 oktober, hoe de mensen alle wereldse zaken hadden afgelegd en hoe hun karakter gezien mocht worden, hoe hun karakter wit gewassen was. Die mensen waren oprecht. Ondanks dat foutje, dat ene foutje wat God zo liefdevol met zijn hand bedekte, weghield van hun, waren zij zeer, zeer oprecht. Een ware hervorming heeft zich plaatsgevonden in die tijd. En we zeggen net met elkaar, ja, wij leven in die tijd waarin in Matteüs over gesproken wordt. Wij zien om ons heen dat de tekenen de tijd maken, dat wij ons klaar moeten maken. En nog zijn wij nog niet zo ver dat er een ware opleving gaande is in onze omgevingen. Zeg niet met de wereld, vrede, vrede, alles is vrede. Want het is geen vrede. Wij kunnen het dan misschien hier persoonlijk in ons eigen gezinnetje wel prima hebben. Maar we hoeven nu tegenwoordig maar buiten de deur te stappen en we zien alle ellende om ons heen. We zien hoe ISIS optrekt. We zien hoe dat er wetten uitgevaardigd worden tegen christelijk geloof. We zien hoe dat de wereld lijdt onder de zonde. We zien de aardbevingen, we zien de hongersnoden, we zien de ene tsunami naar de andere. We horen ze niet meer allemaal, omdat het geen nieuws meer is. De eerste tsunami die is geweest, daar hebben we ons heel erg voor ingezet. Maar de tsunami bijvoorbeeld die op de Filipijnen heeft plaatsgevonden een paar jaar terug, daar heb je niet zoveel over gehoord als die allereerste tsunami. En daartussen, mensen, zijn er ook nog verschillende tsunamis geweest waar wij hier in Nederland niet eens iets over gehoord hebben. Want het was allemaal ver van ons bedshow. God vraagt van ons dat wij het woord brengen en dat wij het woord brengen zoals wij op dat moment het woord ook kennen. En ja, er zijn momenten dat ik denk van, oh, ik heb dat aan iemand heel anders verteld dan dat ik het nu zie. Maar ik heb wel de kennis gedeeld. En mensen geloven me, ik preek ook tegen mezelf. Als ik zeg, zijn er nog zaken die je af moet leggen? Oh ja, zeker. Er zijn heel veel zaken die ik nog mag afleggen. Maar we mogen ons wel er bewust van zijn dat we in die tijd leven, dat we dat ook moeten doen. We mogen ermee bezig zijn met elkaar, dat er momenten zijn dat we eens een stapje terug mogen doen en ook eens goed naar ons leven mogen gaan kijken. Kent u het verhaal van Joas in 2 Koningen 13? Kent u koning Joas? Die bij Elias kwam, of Elisa kwam en Elisa die lag op sterven en koning Joas die ging naar hem toe. En Elisa zei tegen hem dat hij een pijl door het raam moest schieten en die moest hij dan gaan oprapen. En dan beloofde Elisa dat hij de vijanden zou mogen verslaan. En toen zei hij, neem de pijlen in uw koker. En hij nam de pijlen uit zijn koker en hij zei, sla op de grond. En Joas, koning Joas, die pakte de pijlen en die sloeg op de grond. En hij sloeg nog een keer. En hij sloeg nog een keer. En Elisa zei niks en hij kijkt op. Zo naar Elisa zei van, ja en nu? En Elisa zei, waarom sla je maar 3 keer? Waarom heb je niet 5 of 6 keer geslagen? Dan had je je vijanden volledig mogen verslaan. God heeft aan mij gevraagd om mijn pijlen te nemen en op de grond te slaan. En ik denk wel eens dat een aantal jaren terug ik God alleen nog maar raar heb aangekeken en niet eens 1 keer heb geslagen. Heeft u wel eens met uw pijlen onvermoeibaar op de grond geslagen? Moeten wij niet onvermoeibaar voortgaan om Gods woord te verkondigen aan iedereen die het horen wil? Moeten wij niet onvermoeibaar de strijd aangaan om onder Gods banier zijn waarheid te verkondigen? We hebben tegenwoordig zoveel meer kennis dan dat we dat in 1844 hebben gezien. Wij hebben de volledige waarheid van het heiligdom. Gebruiken wij ook die kennis die wij hebben van het heiligdom? Bestuderen wij in het licht van het heiligdom de ganse Bijbel om goed te begrijpen wat daar staat? Want in het heiligdom vindt zich namelijk, zoals we dat net in de sabbatschool met elkaar besproken hebben, de volledige waarheid van het evangelie vinden we alleen nog maar daar. En als we in het licht van het heiligdom Gods woord bestuderen, dan begrijpen we wat er staat. En dan begrijpen we ook wat God van ons wil. Laten we eens gaan naar Openbaring 2, vers 25. Wat een grote bemoediging dat daar staat. Houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom. Houd vast aan wat u hebt. Wat hebben wij? Wat hebben wij tegenwoordig? We hebben alle middelen die we nodig hebben om Gods woord in zijn volle waarheid, in het volle licht te kunnen brengen. We hebben de leer van het heiligdom. We kennen de staat van de doden. We weten wat de sabbatswaarheid is. We kennen al die punten en we hebben ze allemaal. Hoe vaak bent u in de afgelopen maanden al naar buiten geweest om dat te verkondigen aan een ander? God vraagt ons dat wij ons verootmoedigen tegenover hem. En ik zou zeggen, we hebben net gezongen als de ranken aan de wijnstok, ben ik in u verzonken, o Heer. We mogen onszelf afvragen, zijn wij ook werkelijk waar verzonken? Wordt het geen tijd dat wij ware getuigenissen worden van God? Dat wij ware getuigenissen worden voor de waarheid van het evangelie? Dat we door ons leven, door onze woorden, door onze handel en door onze wandel laten zien dat wij niet van deze wereld zijn. Dat wij ons niet willen laten leiden door de bepalingen die opgelegd worden vanuit de maatschappij. En ik weet, er komen nog veel moeilijkere tijden aan. En als we het nu al moeilijk vinden om deze dingen af te leggen of om niet mee te gaan met de bepalingen van de wereld, hoe moeten we dan staan in de tijd van de verdrukking, waarin alles ontzegd wordt? Want uiteindelijk zijn we met niets gekomen en gaan we ook met niets weer weg. Laten we eens kijken wat er staat geschreven in Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8, vanaf vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En we kunnen verder lezen, maar we kunnen onszelf ook die vraag stellen. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Is dat RTL 4, SBS 6, Net 5, Netflix, romannetjes, eten, drinken, feesten, pretparken, noemt u maar op. Is dat het wat ons zal scheiden van de liefde van Christus? En we zeggen nee, maar we doen ja. Het is hetgene wat ons afscheidt van God. Als wij daar meer tijd voor nemen, omdat we dan vinden dat we tijd voor onszelf verdiend hebben, dan zeggen we ja, er is iets wat ons kan scheiden van de liefde van Christus. En Christus vraagt ons om in te zien dat er niets mag zijn wat ons zal scheiden van zijn liefde. Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard. Want ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Here. In Christus Jezus. Wanneer wij het geloof van Jezus hebben, dan mogen wij met zekerheid zeggen dat dit inderdaad waarheid voor ons is. Laten wij dan ook het geloof van Jezus bestuderen. Laten wij dan ook het geloof van Jezus uitdragen naar anderen. En ik ben heel dankbaar dat deze gemeente een gemeente is die het ontzettend leuk vindt en enthousiast is om dat ook te doen. De zendingsraad is denk ik toch in deze gemeente heel erg actief. We hebben afgelopen week hebben we ook de co-cursus gehad, waar we toch wel een hele leuke tijd met elkaar hebben gehad. Waar we waarheid hebben mogen verkondigen en waarin we ook iets hebben mogen meegeven aan de mensen. We hebben de Health Expo gehad vorig jaar. We hebben een paar jaar terug in Roosendaal de evangelisatieactie gehad, waar een man was die toch bijna elk boek wat we hadden wel heeft gekocht. We hebben de folders. Ik heb nu de laatste paar folders heb ik bij. Het laatste halve doosje heb ik bij. Dat is heel hard gegaan, mensen. En daar mogen we heel dankbaar voor zijn dat God ons zo drijft dat we dat zullen doen. Maar het is niet zo dat als we één keer in de week een uurtje hebben gefolderd, dat we dan onze schuld geïnd hebben. Dat het dan wel prima is. Want elke dag weer mogen we getuigen. Elke dag weer vraagt God van ons om af te leggen wat van de wereld is en op te nemen de waarheid die enkel en alleenig maar van boven komt. De opwekking van 1844... zou die ook niet in deze tijd moeten plaatsvinden, zoals hij er toen was? Mogen wij ook niet nu het karakter aannemen, zoals dat beschreven staat in het grote conflict? Ik zal het u nog een keertje lezen. Iedereen had behoefte aan de innerlijke zekerheid dat hij bereid was zijn verlosser te ontmoeten. Hun witte gewaden waren de reinheid van ziel en karakters die door het verzoenende bloed van Christus van de zonde waren gereinigd. Hoeveel durven te zeggen dat ze daar al zijn? Ik durf wel te zeggen dat ik daar nog niet ben. Want die innerlijke rust, die ervaar ik nog niet volledig. Omdat ik weet dat er nog zoveel afleiding is. Omdat ik weet dat ik me daar ook aan overgeef en het bewust opzoek, al die afleiding. Mensen laten toch met elkaar samenkomen. Nog meer dan dat we dat al doen. Laten we met elkaar lezen, laten we met elkaar studeren. We zouden toch eigenlijk niet moeten denken aan het eind van de Bijbelstudie. Ik ben blij dat ik naar huis ga. Want ik ben eigenlijk wel moe. Ik heb nu even tijd voor mezelf nodig. Sabbat duurt namelijk 24 uur. Van zonsondergang tot zonsondergang. Wat is er dan zo moeilijk aan om een hele dag bij elkaar te zijn en elkaar te versterken? Waarom is het zo'n probleem om meerdere keren in de week bij elkaar samen te komen? We kunnen zeggen, ja, we wonen allemaal zo ver weg van elkaar, maar we hebben toch de middelen om bij elkaar te komen? We hebben toch bijna allemaal een auto en anders heeft er toch wel iemand die een auto heeft die met u mee kan? Er zijn altijd wel momenten dat we samen kunnen komen, dat we meer in gebed kunnen gaan met elkaar. Zijn er geen momenten of dat u denkt van, we hebben dan op dinsdagavond een gebedsgroep. Nou is dinsdagavond, ik ben blij, want volgens mij is het nou al wel een hele week geleden dat ik gebeden heb. Waarom moeten we daar zo tijd voor vrijmaken? Waarom is dat niet gewoon iets wat in ons zit? Waarom hebben we ons dat nog niet zo eigen gemaakt dat we daarover na moeten denken van, gelukkig komen ze vanavond allemaal weer, want we hebben even een moment van gebed, even een moment van versterking. En ik kan u vertellen, als ze zo bij elkaar zijn geweest, dat het ons echt wel deugd doet. Echt waar, het doet ons echt deugd om bij elkaar te zijn. De gebedsgroep, de boekenclub die we met elkaar hebben. Het is zo fijn om op die manier bij elkaar te komen. Jammer dat het niet elke week is. Jammer dat we niet meerdere keren bij elkaar komen. Dat de Sabbat zo'n moment is dat we elkaar weer zien. Want we zouden veel meer met elkaar kunnen doen. Wanneer de zendingsraad weer een voldemiddag organiseert, waarom komen er dan maar 7 mensen of zo van de gemeente opdagen? We willen toch allemaal, hoop ik, die volledige waarheid brengen aan de wereld? Zijn er mensen hier in de gemeente die dat niet willen? Zijn er mensen hier in de gemeente die dat wel willen? Er zijn genoeg mensen die het zouden willen doen. Laten we dan toch ook bij elkaar komen en iets met elkaar bespreken om dat ook werkelijk te doen. Laten we toch ook aan elkaar opbiechten waar we zoveel moeite mee hebben. En laten we elkaar versterken in gebed en in het woord om elkaar ook te helpen en te versterken om al die dingen waar we zo in vastgeroest zitten, al die bepalingen van de wereld, om die ook af te leggen. Mag het toch zijn dat die woorden die we in Romeinen hebben gelezen, dat die ook waarheid mogen worden in ons leven. Dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Mag dat in ieder van ons plaatsvinden, is mijn gebed voor u. Amen.